Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 139 en daarvan het 11e vers, 139 vers 11, wanneer ik in de nacht ontwaak en wat daar verder volgt. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Ik herhaal Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Eerst echter wordt een artikel gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 13. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de voorzienigheid Gods en regering alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, Hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil onzes vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Wij lezen nu Lucas 11, de eerste 13 versen. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voortzetten. En dat hij van binnen antwoordde, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zou hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 140 en daarvan de versen 7, 8, 12 en 13. O Heer, mijn rotsteen, mijn sterkte. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 2 collecten. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, ongetwijfeld denkt u allemaal wel eens na over het leven. Gewoon het leven van alle dag. Daar zijn hoogtepunten, daar zijn dieptepunten. En soms kom je ook voor hele moeilijke situaties te staan. Misschien heb je dat ook persoonlijk wel meegemaakt. Bijvoorbeeld een ongeluk of iets, ja, een inbraak in uw huis. Dat zijn allemaal dingen waar je nog niet direct blij van wordt. En als je dan zo eens om je heen kijkt en in de kerk kijkt, hoe gaan we daar nou in de regel mee om? Met problemen, spanningen. En als u dan morgen de krant weer leest, dan zult u vooral zien dat mensen, ja, wat geweld daarbij gebruiken. Dat de politie erbij moet komen. En dat mensen in een handgemeen raken. Dat gebeurde ook al in de Bijbel. Kaïn sloeg Abel dood. Kon niet van zijn broer afblijven. En zo zou ik nog een aantal voorbeelden kunnen noemen waarbij we de problemen proberen op te lossen met geweld. Daar ontstaan oorlogen door. En dat helpt vaak een oplossing niet dichterbij. Als we nou wat dichterbij komen, dan zouden we ook allerlei spanningen en problemen kunnen oplossen door erover te praten. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. De mens heeft een tong gekregen, die mag die gebruiken. Maar u kent ook allemaal wel die situaties waarbij mensen amper meer met elkaar praten, maar elkaar van alles verwijten. Dat is een soort vechtpartij in woorden. Nou, daar heb u ook misschien allemaal wel wat ervaring mee. Als iemand u beledigt of iemand u pijn doet, nou, dan schokt dat u en dan probeert u dan weliswaar niet met uw handen, maar met uw mond en met uw woorden toch wel wat van u af te slaan. Want ja, dat neemt u zomaar niet. Als er lelijk wordt gesproken over uw huis, of over uw gezin, of over uw kerk of zo, nou, dan gaan we al gauw met elkaar in woorden op de vuist. Je merkt het ook rondom je heen in kerkelijke gemeenten dat men ruzie gaat maken. En dan zie je ook op vergaderingen dat er zulke dikke pakken stukken komen en die moet je allemaal doorlezen. En dat is buitengewoon vermoeiend en vaak ook bedroevend. Dus je kunt met elkaar ruzie maken. Je kunt woordenwisseling gaan maken over allerlei situaties. En dat komt echt heel veel voor. Want we zijn allemaal mensen die leven buiten het paradijs. En buiten het paradijs, dat is oorlogsgebied en er wordt voortdurend oorlog gevoerd op allerlei manieren. Er is maar één die vrede breekt, dat is de Heer Jezus, die zegt, ik ben de vredevorst. En buiten de Heer Jezus is er gewoon geen vrede. Hooguit een gewapende vrede, hè, dat we elkaar nog niet direct doodslaan of iets dergelijks. Maar wat is nu de oproep die de Heer Jezus doet? De Heer Jezus ontkent niet dat er in allerlei situaties spanningen kunnen zijn. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt niet, je leeft in het paradijs en het valt allemaal wel mee, dus leef nog maar een beetje en dan komt het wel goed. Dat staat nergens in de Bijbel, dat zeggen de profeten niet, dat zegt de Heer Jezus niet en dat zegt God ook niet. Die spanningen zijn er. Maar welke weg moet je daar nou mee bewandelen? Hoe moet u dat nou doen in uw gezin? Hoe moet u dat nou doen op uw werk? Hoe moet u dat nou doen in de omgang met andere gemeenteleden? Wat is dan de koninklijke en de Bijbelse weg om te gaan met de problemen, met de spanningen die er zijn gekomen door de zonde en door ons verduisterde verstand en door onze verkeerde oordeelvellingen en noem allemaal maar op. Gemeente, daar heeft de Bijbel een heel goed antwoord op en dat is eigenlijk ook gelijk het enige goede en juiste antwoord. Dat antwoord staat letterlijk in de Bijbel vanavond. Want ik lees in Lucas 11, vers 9. Ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Dat zijn zomaar een paar woorden, hè? En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, jullie leven als schapen onder de wolven. De Heer Jezus zegt, op een andere plaats in de wereld zult gij verdrukking hebben. Of dat nou een wereldse wereld is of een kerkelijke wereld, dat maakt allemaal niks uit. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is het testament van de koning van de kerk. En wat is nu het wapen dat de Heer zijn kinderen in de hand geeft? Een politieman heeft een pistool. Een soldaat heeft een mitrailleur. En wat is nu het wapen van een christen? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Voordat ik nou verder ga, wil ik u eerst eens een vraag doen. Gebruikt u dit wapen ook erg veel? Dit wapen wat we hier dus door de Heer aangereikt krijgen. Wat een gunst trouwens, hè, dat God ons toestaat om nou met al onze zorgen en problemen voortdurend bij Hem aan te houden en bij Hem neer te leggen. Dat mag, want het staat in de Bijbel. En dat de Heer ons zelfs aanmoedigt en zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Dat nou die grote schepper van de hemel en van de aarde dat aan zondige, gevallen mensen zegt. En dat ze dat mogen doen. Dat ze daar niet, ik bedoel dat echt, een kaartje voor hoeven te kopen. Dat ze niet eerst heel lang in een rij hoeven te staan. Maar dat ze gelijk, direct naar de Heer mogen gaan. Ze hoeven ook geen goed woordje te vragen van Maria, zoals de Romeinse kerk dat leert. Nee, een christen, een mens, mag met zijn nood en met zijn zorg onmiddellijk naar God toe. Dan staat God hem toe. Wat is dat gebed eigenlijk? Een diepe gunst van God. Van zondige mensen. Zeg, gebruikt u dat gebed nou ook erg veel? Nee, ik zeg niet dat u slordig moet zijn in uw werk. Dat u zegt, ja, ik kan niet werken, want ik moet bidden of zo. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat u op allerlei ongelegen tijden dat moet doen. Dat mensen denken, wat doet die man toch vreemd en raar, of die vrouw. Nee, want als u 's morgens wakker wordt en hebt een gezin, dan moet u natuurlijk de tijd voor nemen dat u een gebed doet, maar u moet ook zorgen dat de kinderen eten krijgen, dat ze naar school gaan enzovoort. U moet gewoon uw werk doen, dat is ook godsdienst. Dat wil de Heer van ons, dat we getrouw zijn. Maar hebben we nou ook nog tijd om met al die dingen die ons bezighouden in ons gezin, in ons huwelijk, in ons kerk gaan, in de omgang met elkaar, in de vragen rondom de Bijbel, de prediking enzovoorts, heel persoonlijk de troon der genade te zoeken. Ik vraag dat maar omdat je natuurlijk ook als predikant en ook als kerkenraad heel veel met een heleboel problemen wordt geconfronteerd. En dan luister je eens een poosje. Je luistert soms een kwartier, soms een half uur, soms een uur, soms anderhalf uur. En dan stapelt dat zich allemaal op. En dan wordt het erg ingewikkeld en dan kun je het ook niet meer goed ontwarren. Dan wordt het een soort onontwarbare kluwen. En dan stel je tenslotte die ene vraag, die je natuurlijk ook zelf hebt beoefend, want 's morgens je wakker wordt, dan buig je knieën. Hebben jullie er nou ook voor gebeden? Jullie maken nou zo'n ruzie in je huwelijk. Hebben jullie nou ook wel samen gebeden? Of deden jullie wel helpen? En hebben jullie wel zoveel problemen in jullie familie? Hebben jullie de Heer nou wel om gebeden, om leiding? En hebben jullie zoveel problemen met de kerk? Hebben jullie de Heer nou ook wel eens gebeden? En soms zeggen mensen dan, ja, ja, daar hebben we voor gebeden. En? Wat gaf de Heer toen voor antwoord? Want bidden, dat weet u, dat is vragen, iets aan God vragen. Dat is vragen of de Heer je kinderen een nieuw hart wil geven. Dat is vragen of de Heer de spanningen uit je huwelijk wil wegnemen doordat je zelf de minste mag zijn. En of de Heer je daarin wil oefenen. Bidden, dat is vragen of de Heer ondanks alle belemmeringen je toch een goed plaatsje wil geven in zijn huis. En dan niet één keer zo van, nou heb ik dat eens gedaan en dan is het wel opgelost. Nee, God ze aanhouden, volhouden. En als je dat dan gedaan hebt, wat heeft God toen geantwoord? Dus dan vraag je het ook aan jezelf. Heb God dan wel eens geantwoord? Gemeente, het is voor een dominee belangrijk, voor u ook belangrijk. Ik heb er een poosje teruggezet toen had ik dopen, dat weet u. En dan, ja, dan denk je, kijk, de Satan die maakt je van alles wijs, hè? En de Satan zegt, nou, je bent geen goede dominee en je hebt jezelf maar wat aangepraat en je hebt geen geloof en je komt nog in de hel terecht. Dat maakt hij allemaal wijs. Luther had er ook zo'n last van. En dan word je gedoopt en dan kun je de Bijbel wel lezen en dan lees je woorden en zinnen enzovoort. En dan mag je hier als dienaar van Gods woord die doop bedienen en dan zie je dat water en denk je, ja, maar gaat toch weer duivel. Dan geeft God door middel van de doop is even antwoord. Begrijp u dat? En dat dat dan afdruk geeft in je hart. Bid en u zal gegeven worden. En dat moeten we nou maar veel doen, gemeente. Want de Heer Jezus die beveelt dat zijn discipelen aan. En ik geloof eigenlijk dat dat het beste, het meest voordelige en het meest heerlijke wapen is wat de Heer aan zijn kinderen, aan zijn kerk heeft gegeven. Dat is het biddende leven. En daar wil ik vanavond nou wat over zeggen. Aan de hand van de Bijbel natuurlijk. Biddende leven. En dan wil ik eerst vanuit vers 9 en 10 u iets zeggen over het belang daarvan en de aansporing tot dat biddende leven. En in de tweede plaats de zegen op dat biddende leven, is 11, 12 en 13. Daar hangt dus ook een grote zegen aan. Kom nog even terug, als je nou iets vraagt aan God, hè, heb je dan ook antwoord gekregen? Ja, God geeft antwoord en dat is echt waar hoor. Niet op onze manier. Je hebt ook mensen die drijven er een beetje de spot mee en die zeggen, ja, er komen geen briefjes uit de hemel. Nee, dat weet ik ook wel. En als je een briefje uit de hemel is, dan is het vast van de duivel, want dat zijn niet de goede antwoorden. Daar kunt u echt wel van op aan, dat zijn niet de goede antwoorden. God geeft volgens mij een heel boek uit de hemel. Kijk, zeg God, daar heb je nou mijn Bijbel. Lees er maar veel in. Wees daar maar biddend in. En dan zal ik vanuit die Bijbel wel duidelijk maken wat de weg is. Zo doet de Heer dat. En als God dat uit de Bijbel doet, dan zegt de Heer, nou, vraag me nog maar eens, dan wil ik dat nog wel een keer herhalen. Want dat is ook vaak bij dat antwoord dat de Heer geeft. Er staat ook in de psalmen, één keer heeft God gesproken, tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat de sterkte Godes is. Daar moet je ook op letten. En dat is altijd mooi als je dat mag horen. Dat iemand vanuit de verbrokenheid van zijn bestaan nou iets vertelt over dat biddende leven en hoe de Heer daarin kennelijk heeft geantwoord. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Ja, dat is mooi. Hè? En dat is nou ook waar het hier over gaat in dit gedeelte. Dit biddende leven. Het hoofdstuk 11 van Lucas, dat gaat eigenlijk in de eerste 13 versen over dat biddende leven. Het hoofdstuk begint met de Heer Jezus die aan het bidden is. Kijk maar in vers 1. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende. En dan vragen de discipelen aan de Heer of hij hen bidden wil leren. Gelijk ook Johannes de Doper dat heeft gedaan. En dan gaat het eerste stukje van dit hoofdstuk, vers 1 tot en met 4... over de inhoud van het oprechte gebed. De eer van God, het welzijn van onze zielen en de komst van zijn rijk. Vanmiddag heb ik het ook even over gehad. Er zijn dingen die hoef je niet aan God te vragen. Zondige dingen en zo. Maar wat mogen we nou wel aan God vragen? Nou, alles wat we geestelijk en lichamelijk nodig hebben, wat de Heer Jezus bijvoorbeeld aanreikt in het Onze Vader. En wat er bijvoorbeeld ook wordt aangereikt in de gebeden van de heiligen. De Heer Jezus heeft bijvoorbeeld gebeden opdat zijn schapen bij hem zouden komen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Nou, dat mogen wij dan ook bidden. Heer, wilt u er ook veel toebrengen tot die gemeente die zal zalig worden. Wil u dat hier in Amersfoort doen? Wil u dat in mijn gezin doen? Wil u dat ook bij mij doen? Want er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dus dat moet u altijd goed onthouden. Als u weet, wat mogen we nou wel bidden? de Bijbel lezen, hoe de Bijbelheiligen hebben gebeden, hoe de Heer Jezus heeft gebeden. Wat God heeft beloofd, dat is allemaal voorwerp van gebed. En God heeft bijvoorbeeld nooit beloofd dat iemand altijd zal leven of zo. Dat hoef je ook niet te vragen. God heeft ook niet beloofd dat weer dode mensen, voordat hij wederkomt, terug zullen keren naar deze aarde. Dat hoef je dus ook niet te vragen. Maar er zijn wel een heleboel dingen in de Bijbel die God wel beloofd heeft. En dat is dan voorwerp voor het gebed. De inhoud van het gebed, daar gaat het eerst over. En in de tweede plaats in het 11e hoofdstuk, daar lezen we over, ja, dat is ook wel mooi, vers 5 tot en met vers 8. Dat gaat over, een voorbeeld geeft hier, een gelijkenis, we zouden zeggen een klein verhaaltje. En in dat verhaal vertelt de Heer hoe God de Vader nu met de gebeden omgaat. Ja, we bidden. En hoe luistert God daar nou naar? Dat is wel belangrijk, toch? Kijk, je hebt wel eens mensen, daar sta je tegen te praten en ze kijken een andere kant op. Ze luisteren amper. Dat is niet fijn als je zulke gesprekken hebt. Mensen die compleet met andere dingen bezig zijn, of die tijdens een gesprek een smartphone tevoorschijn halen en daarop beginnen te werken en zo, denk je, staat er niet voor de muur te praten. Nou, soms denken wij ook wel eens als we bidden, hè, dat God ook zo is, dat God niet zou willen antwoorden, of dat God niet naar ons zou willen luisteren en zo. Kijk, zegt de Heer, ik zal even duidelijk met een voorbeeld, maar hoe dat nou precies is. Je hebt een aards voorbeeld, je hebt iemand die komt bij zijn vriend en in de nacht. En die zegt, ja, ik heb u wat brood voor mij, wat eten, want ik heb bezoek gekregen. Nou, die vriend die wordt wakker. Nou ja, het is dan wel allemaal ongelegen, maar hij doet het toch, omdat het een vorm van beleefdheid, van gastvrijheid. Nou, zegt de Heer, als dat nou bij de mensen al zo gaat, dacht u nou werkelijk dat het bij God anders is? God is echt bereid om te luisteren. Ja. Hij hoort zelfs het geroep van de jonge raaf. Zo ligt dat dus bij God. Vers 8 kunt u dat ook lezen. Hè? Dat de Heer dat doet. Hij wil luisteren. En dan vervolgens spoort de Heer aan tot dat gebed. Vers 9 en vers 10. Hij zegt, tegen die, dat moeten jullie ook doen. En als je straks discipel bent en je gaat preken. Dan heeft Paulus natuurlijk brieven geschreven. En zendingsreizen gemaakt. En Petrus heeft het ook gedaan en die mannen zijn geweldig druk geweest met preken en brieven schrijven en gemeenten bezoeken enzovoort enzovoort. Dat was allemaal hun taak. Alleen de Heer moet één ding vooral niet vergeten. Bid en u zal gegeven worden. Die stilte opzoeken, dat grote zwaard wat ik u geef, veel hanteer. Dat is dus de eenzaamheid opzoeken. Dat is in stilte met God spreken, eerbiedig. En de dingen aan God voorleggen, bid en u zal gegeven worden. En dan vervoegt de Heer tenslotte ook nog iets aan toe over welke zegen dat nou met zich meebrengt. Want er staat er in vers 11 en 12 en 13... over een kind wat aan zijn vader iets vraagt om een vis enzovoort. Dan zegt de Heer, als nou een kind als nou iets vraagt om brood, dan geeft hij toch niet een slang en zo, of een steen. Maar dan geeft die vader wat nodig en zo doet nou de hemelse vader ook. Als nou boze mensen hun kinderen een goede gave geven, dan wil de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. En dat is een diepe zegen, hè? Dat de Heer nou op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Dat staat dus gewoon in de Bijbel. En dat de Heer het gebed hoort en dat hij dus dat schenkt. Niet omdat wij nou zo mooi kunnen bidden, omdat we nou zo waardevol bidden. Op grond van de verdiensten van Christus wil God dat nou schenken in de weg van het gebed. Dan gaan we eerst eens bij die aansporing stilstaan tot dat biddende leven. De Heer Jezus zegt in vers 9 en vers 10, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan.
Want degene die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt en die klopt, zal worden opengedaan. Kijk, als je dat nou zo bekijkt, dan valt eerst al op dat de Heer Jezus zegt, ik zeg u lieden. En dan horen we 3 keer een bevel, bid, zoekt en klopt. Nou, waarom staat dat nou in een bevelende vorm? Nou, omdat dat erg nodig is. En omdat God dat van ons eist. God is de grote schepper. God heeft de dieren gemaakt, de engelen gemaakt en God heeft de mensen gemaakt. God heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt. Nu weet je, er is de zondeval tussen gekomen. Maar na de zondeval laat God dat menselijke geslacht niet los. En God wil dus met die gevallen mensen in contact treden. En daarom zoekt God ze op. Met zijn opzoekende zondaarsliefde. En hoe kunnen nou die gevallen mensen weer terugkomen bij God? Nou, dan zegt God, dan moet je handen vouwen. Dan moet je bidden. Dan is dat de eis die God de schepper stelt. Ook aan de gevallen mensen, ook vandaag nog. Hoewel wij dat vanuit onszelf niet kunnen, blijft God dat eisen. Dat mag hij, want hij is schepper. Hij heeft ons gemaakt. Dus God is het ook waard dat we dat doen. En dat we hem nou in de eerste en in de voornaamste plaats in alles nodig hebben. Nou, dat kunt u dus wel nagaan in uw leven hoe dat ligt. Bij zorgen, bij problemen, bij verdriet, bij moeite, bij blijde dingen. Klemt dat dan ook in uw leven dat u zegt, dat wil ik nou eerst eens aan de Heer vertellen. Bid, u zal gegeven worden, klopt en u zal lopen, dat eist God. Het is ook zijn verlangen dat zondige mens en dat verloren mens dat ook doen. Maar is er misschien iemand die zegt, ja, maar dat is dan wel een eis. Maar een dood mens, een stuk hout, een stuk steen. Je kunt toch tegen dit stuk hout niet zeggen van, ga bidden. Want dat hout, dat reageert niet. En een boom ook niet. En een steen ook niet. Nee. Kijk, wij zijn zo erg lief dat wij onszelf dan vergelijken met een steen. En met een stuk hout, maar wij zijn niet een stuk hout. Nee, wij zijn niet, zegt onze Lordse leer, een stok of een blok. Wij zijn mensen. Weet u wat dat betekent, dat God ondanks de diepe val waarin we leven, ons toch nog wel heeft gelaten, een zekere verantwoordelijkheid heeft gelaten, dat we in ieder geval wat hij zegt en die weg die hij ons aanwijst gaan bewandelen. We zijn niet een dood stuk hout, gemeente. We zijn een gevallen mensenkind. En wij staan met opzet met de rug naar God toe. Dat moet u goed onthouden. Dat wij dat niet kunnen, dat is niet een soort feitelijke constatering. Nee. Dat is een hele grote schuld. En God het wel eigenlijk wat we niet kunnen. Dat moet ons nou juist heel erg beschuldigen. Heel erg beschaamd maken. Want kijk, u kunt natuurlijk zeggen, ja, ik ben onbekeerd. Ik ben zondig, dus ik kan niet bidden. Dus ik doe het ook maar niet. Of ja, ik probeer het wel, maar ik weet het lukt natuurlijk toch niet. En dat u met al dat soort, ten diepste toch wat goddeloze gedachten begint te bidden. Weet u wat er dan straks op de oordeelsdag gebeurt? Dan zegt God tegen uw vriend. Nou stond dat in de Bijbel. Mijn zoon heeft dat gezegd. U hebt het hier vanavond gehoord. En waarom hebt u dat nou niet gedaan? Ja, ik kom. Ik heb het u toch gezegd. Ja, maar. Nee, nee. Dan zullen we. Dan staan we dus met lege handen, begrijpt u? Want God die. Al die onmacht van ons is voor God geen feit, maar het is voor God schuld. En als dat nou eens een beetje schuld wordt, hè? Dat ik nou vanavond in de kerk zit. Schuld. schuld bij iemand anders. Ja, dat gaat ons wel goed af. De dier, oh, die. Nee, bij uzelf. Als je schuld hebt. En we weten allemaal wat er met schuld moet gebeuren. Namelijk, die moet worden betaald. Als je schuld hebt bij de bank of schuld bij een winkel, dan moet je betalen. Nou, zo moeten wij onze schuld aan God ook betalen. En hoe wordt dat nou opgelost? Hè? Kijk, en dan komen we nou natuurlijk precies op de plek waar we horen. Hè? Een goede God. En ik als een arm, schuldig mens. En als dat nou een beetje beleving wordt door Gods Heilige Geest, dan word je ook een schreeuwer, een roeper uit de diepte. Weet u, iemand die nou werkelijk daar onder indruk van leeft, hè? En die zijn nood voelt en merkt, ik kan zo niet verder, ik moet God ontmoeten. Die stelt al die dwaze vragen niet die wij stellen. De Canaanese vrouw. Ja, die vrouw, ja, dan zegt hij, ja, vrouw, doe je het nou wel echt? En meen je dat nou wel, dat je aan de Heer Jezus vraagt om hulp en zo? Want je bent een heidin en je kunt niet bidden van nature. En is dat wel waar, bidden en zo? Die vrouw allemaal niet helemaal bij nagedacht. Ze had nood. En ze is met die nood naar de Heer toe gegaan. En de Heer heeft er heerlijk geholpen. De dochter werd genezen en werd zelf behouden. Uw geloof heeft u behouden. Heb u dat nou ook wel eens geleerd? Onze oude mensen zeiden vroeger, doe je klompjes tussen de deur. Hou nou eens vol. En doe nou net zo lang totdat de Heer door zijn geest werkt. God eist dat. En dan moeten wij niet gaan opponeren. Dan moeten we heel stilletjes. Heer, nou kan ik het niet. Maar wat u het me leert. En daarom stond de Heer Jezus op deze wereld. En daarom heeft God zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Om nu dat aan zondige mensen te geven. Want dat staat ook in de Bijbel. De Heer Jezus is gekomen om Israël te geven. De bekering tot God. Dus dan hebt u een adres, daar kunt u naartoe. De Heer Jezus wil u mij dan ook geven. En ik ben nog nooit een kind van God tegengekomen die zei, ik heb het wel gevraagd. Maar ja, de Heer zei, nee hoor, jij bent er te slecht voor. Ik denk meestal dat we er vaak nog een beetje te goed voor zijn. Nee, te slecht zijn we niet voor God, echt niet. Alleen, beleven we dat nou ook, hè? We kunnen natuurlijk wel zeggen, ik ben een slecht mens en een beetje bepraten en zo. En ondertussen gewoon vrolijk verder leven. Maar dat bedoelt God natuurlijk niet. Als we bij hem komen, dat we dan ook komen. Heer, ja, als u mij nou laat liggen. Ik heb u al zo lang laten staan. En ik heb u zo'n ontzettende hoop schuld gemaakt. Dat als u mij laat liggen, dan begrijp ik dat. Dan heb ik dat ook verdiend. Maar u zegt het in uw woord, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. God eist het, dat is één. Tweede plaats. De Heer Jezus dat hij nou zegt, hè. Dan zien we in het begin van dit hoofdstuk dat hij dat zelf ook gedaan heeft. Waarom is dat biddende leven zo belangrijk? Dat is een eis van God en het is ook een praktijk die we breed en diep in de Bijbel tegenkomen. En we hebben de Bijbel gekregen om ons wijs te maken tot zaligheid. En dan kom ik Abraham tegen die bidt. En ik lees in Psalm 9 over Mozes die bidt. En ik lees in Daniel 9 die bidt. En ik kom voortdurend bijna bladzijde na bladzijde in de Bijbel biddende mensen tegen. Wat denkt u dat God, waarom laat God dat nou allemaal opschrijven in de Bijbel? Ja, opdat we dat overslaan en zo, nee. God zegt, kijk, Abraham heeft dat gedaan. Isaac heeft dat gedaan en Jacob heeft dat gedaan en David en Mozes en dat zijn allemaal voorbeelden. De Heer Jezus heeft het gedaan. Opdat we die voorbeelden zouden navolgen. Paulus zegt ook in de Korinthebrief 1 Korinthe 11, het eerste vers. Wees mijn navolgers. Zoals ik een navolger ben van Christus. Dus al die grote namen in de Bijbel en die voorbeelden die staan er om ons als het ware aan te sporen en te zeggen van let daar nou op, dat is een voorbeeld. We hebben de Bijbel natuurlijk niet gekregen om dicht te laten, maar om hem te lezen. En om uit de geschiedenis van die Bijbelheiligen onderwijs te ontvangen. Wat hebben we eigenlijk voor het laatst gelezen in de Bijbel? En wat voor onderwijs hebt u daar nou uitgekregen? Vanmorgen las ik Lucas 15. Ik was aan de beurt voor gisteren Lucas 14. Vandaag Lucas 15. En 's morgens en 's avonds een ander gedeelte uit de Bijbel. De Korinthebrief. En zo probeer je één keer per jaar die Bijbel door te lezen. En dan probeer je ook na te denken. Wat is nou, wat wil de Heere daar nou tegen mij zeggen? Door middel van de Bijbel. Doet u dat nou ook? Leest u nou ook zo de Bijbel? En dan open. De Heer, wil u mij nou ook onderwijzen? Wil u mij nou ook leren? Want de Bijbel, dat is het geestelijke voedsel wat God geeft, hè, aan mens. God geeft dat hele dikke boek. Gemaakt door de Heilige Geest. Zodat zijn volk en dat zijn kinderen voedsel hebben in deze wereld. En ook goede voorbeelden hebben. Wat hij nou van hen vraagt. Dus dat is een eis. Het is ook door de Bijbelheiligen gedaan. En tenslotte. Dat is het derde bij mijn eerste gedachte. Want dan moet ik naar mijn tweede gedachte toe. Het is ook de weg waarin de Heere allerlei dingen wil geven. De Heer Jezus gebruikt drie woorden. Dat ziet u wel. Hè? Bid. Zoekt en klopt. Bidden, dat is een ander woord voor vragen. En dan vragen in de zin van, ik heb het niet, wilt u mij dat alstublieft geven? Bidden en bid, daar zit altijd de gedachte in, ik ben het kwijt, ik mis het. Dus als iemand zijn knieën buigt, zich voor God verootmoedigt, dan komt hij niet zoals de fariseer behangen met een hoop spullen van zichzelf en zegt, ik dank u dat ik dit ben en dat ben en toch veel beter ben dan andere mensen. Daar luistert God niet eens naar. En de Heer Jezus keurt dat gewoon af. Nee, bidden dat is vragen, omdat we gebrek hebben. Geestelijk gebrek en onmacht. En net als een klein kind, die heeft het koud, of die heeft honger, of die heeft dorst, en dan zegt hij tegen mama, mag ik drinken? En dat behoort ontbidden te zijn. Omdat we die geestelijke dingen, omdat we de dingen waar we om vragen, missen. En als God nou in ons leven komt, weet u, waar de Heer dan mee begint, met de Heilige Geest, die gaat werken, dan kom je erachter dat je God kwijt bent, dat je hem mist. Ja. Dan lees je wel over God in de Bijbel. Dan hoor je ook wel over God in de kerk. Maar dan kom je erachter, maar dat is niet mijn God. Die God ken ik niet. Die God mis ik. En waarom heeft de Heer nou dat gebed gegeven? Omdat dat missende leven, omdat we nou met ons gemist niet naar de buurman gaan en niet naar iemand ander mens gaan, maar dat we nou met dat gemis naar God gaan zoeken. Heb je ook dat gemis? Is er nou wel eens een tijd dat ik ben alles kwijtgeraakt? Voor het eerst, maar ook opnieuw. Want dat is echt een zegen hoor, als een mens weer eens alles kwijtraakt. En dat we alles wat we opgestapeld hebben aan geestelijke ervaringen en allerlei, ja, belangrijke dingen, dat we er gewoon niet meer bij kunnen. En dat kwijt is. En dat de Heer laat zien dat je toch maar een arme stumper blijft die elke dag genade nodig heeft. Bid en u zal gegeven worden. En het ook wel eens kwijt. En ben het wel eens opnieuw kwijt. Zomaar stilletjes je weggaat. Heer, weet u er niet van. En in de tweede plaats zegt de Heer, zoekt. Ja. Wanneer gaat een mens nou zoeken? Wanneer gaan we in het gewone leven op zoek? Ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk computers, heb je internet en dan kun je surfen. En dan, ja, dat is een beetje doelloos. Je weet eigenlijk niet eens waar je mee bezig bent enzovoort. Dan kom je in het gewone leven ook wel tegen. Mensen zeggen, ik ben naar wat op zoek. Waar ben je naar op zoek? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Een beetje doelloos. Maar dat is niet zoeken. Wat is zoeken dan? Nou, zoeken in het gewone leven, dat is als je iets kwijt bent. Je bent de sleutel van je auto kwijt en je moet weg. En je hebt die sleutel niet meer. Al je zakken voel je in en je kijkt onder de auto. Ligt die niet in de garderobe? Waar is de sleutel? Dan ben je op zoek naar die sleutel. Het gewone leven, dat begrijpt u allemaal. Wat is nou dat bidden, gemeente? Vragen omdat we het missen, dat we het kwijt zijn. En God niet kunnen missen. Zoeken omdat we God zijn kwijtgeraakt. Omdat we alles zijn kwijtgeraakt. En met lege handen op de wereld staan. En dat het kwijt, dat het weg is. Dat die band met God stuk is gemaakt. Dat we de Bijbel wel hebben, maar dat we niet meer goed dat kunnen lezen. Ook niet meer zo goed begrijpen. Kwijtgeraakt. Gods beeld kwijtgeraakt. Gods gunst kwijtgeraakt. Gods tegenwoordigheid kwijtgeraakt. Allemaal kwijtgeraakt. En dan niet op je stoel gaan zitten en zeggen, nou ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven en zo. En ik ben toch wel blij dat ik dat nou eens merk en voel bij mezelf. Want dat, ik geloof wel dat je dan al met een half been in de hemel staat. Nou, gemeente, dat is echt niet zo. Als je het kwijt bent, dan sta je er dus buiten. Dan ga je niet naar de hemel, maar dan ga je naar de hel. Zo functioneert dat. Zo leert de Heer dat ook. Zo begon dat ook bij die christen uit de christenreis, weet u wel. Die man met de pak, die gaat op reis en die zegt niet van, nou ja, ik kom wel in de hemel. Nee, dat zei hij niet. In het begin is hij vooral bezig met het ontvluchten van die stad die ten dode staat opgeschreven. Die stad des verderfs. En dat boezemde een angst in. En zo gaat die man op zoek naar de enge poort, naar het kruis en daarna op de weg naar de hemelstad. Een hele lange weg voor hem geweest, maar hij heeft gezocht en gevonden. Want dat staat er ook in vers 10. Wie bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. Missen, zoeken, vinden. Ja, dat is mooi. Als je nou mag vinden, wat is dan dat vinden? Hè? Missen, dat je niet hebt, kwijt bent. Zoeken, dat aanhouden, de bidden, de zoek en vinden. Wat is dan vinden? Ja, dat is dat we de Heere mogen vinden en in zijn gunst, wat hij zich wegschenkt. En dat we hem vinden bijvoorbeeld in de Bijbel, in ons persoonlijk leven. Dat we van hem horen in de prediking. En dat hij dan in ons leven, in ons hart komt. Het behaagde weer, zegt Paulus, zijn zoon in mij te openbaren. Nou, dat is heerlijk natuurlijk. Als God in Christus bij je komt. En zegt, mijn kind. Nee, dat je vader bent de verloren zoon. Die vader was zo blij dat de jongen terug hem omhelsde en hem zei, jongen, dat je nou weer terug bent gekomen. We gaan feest vieren. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ja, dat is vinden. Die jongen die vond de weg terug naar huis en die werd door zijn vader welkom geheten. Zoeken, bidden, zoeken. En nou nog kloppen. Klopt, ziet u wel, klopt. En wat is kloppen? Ja, kloppen, dat is op een deur. Hè? Een bons geven op een deur. Het kind kan het begrijpen. De Jezus gebruikt die eenvoudige beelden. Maar die deur die zit natuurlijk dicht. Want anders hoef je er niet op te kloppen. Dan doe je die deur open. Dus je staat voor een dichte deur. Ja, de Heer Jezus bedoelt die deur naar God die zit dicht. En wat moeten we nou doen? Die deur hebben wij dus dicht gedaan in het paradijs. En wat zegt de Heer Jezus nou? Die deur die wij door de zonde hebben dichtgedaan, klopt er nou eens op. Doe dat nou aanhoudend. Hè? En ga er dan niet bij zitten. En zeg dan niet van ja, die deur zit dicht. Dan kan ik ook verder niet helpen. De slachtofferrol. Nee. Beur je hand nou eens op en laat die hand eens opvallen. Bons eens op die deur. En doe het nog eens. Klopt en u zal worden open. De deur zit dicht en dan zegt de Heer, kloppen hoor. Hij wil die deur openen. Daar kwam hij voor naar de aarde om gesloten deuren te openen. Het is zelfs nog anders, zo staat het ook in de Bijbel. Die deur zit dicht. En dan staat de Heer aan die deur te kloppen, de Heer Jezus. En die zegt tegen mensen, doe die deur nou open. Ja, doe die deur nou open. En dan weet je niet hoe die deur open moet. Hè. En dan dat wordt dan een zaak in je leven. Die deur die moet open, die kan niet open. Door mij is schuld dicht en ik krijg hem niet meer open. Wie moet nou die deur open doen? Ja, dat is... Jezus zegt, ik ben de deur. En waarom is die nou gekomen? Om die grendels van die deur af te halen. Om die gesloten deuren te openen. De Bijbel noemt hem de doorbreker. Hij breekt gewoon door die deur heen. Hij doet die deur open, dan komt hij binnen. En dan wordt hij koning in het leven. Nou, dat is dan bidden. Hè? Vragen. Zoeken. Kloppen. Vragen. Omdat we iets missen. Zoeken omdat we iets kwijt zijn. Kloppen omdat de deur naar God dicht zit. En dan zegt de Heer, wie zoekt, die vindt. Wie klopt, die zal worden opengedaan. En die bidt, die ontvangt. Dat zijn beloften. Pas op, ik moet even een opmerking bij maken. Er zijn mensen en die maken van de heerlijke waarheden van God een verkeerd, een zondig gebruik. Die zeggen bijvoorbeeld, nou, ik bid. Althans, ze noemen dan hun woorden die ze zeggen bidden. En dus moet de deur wel open. Ja, ik heb het ook ontvangen. Zo een soort automatisme. Maar dan moet ik u teleurstellen. Want er bestaan in het Koninkrijk Gods geen automatismen. Nee. Het is dus niet zo dat wij kunnen zeggen, nou hebben we wel genoeg gebeden, dus dan gaat die deur wel open. Nee, zo gaat het niet. Weet u, dat is een belofte. En die belofte die we God vervullen. Alleen hoe? Nou, dat doet God nou op zijn manier. Op zijn tijd. En op zijn wijze. Dit is niet om u moedeloos te maken. Maar om u te leren hoe nou Gods weg is met zondige mensen. En dat God zegt, kijk, doe dat. Bid nou maar. Hou nou maar aan. En laat het nou aan mij over om wat je kwijt bent te schenken. En niet meer hebt om het te geven. En dat ik dat nou geef, niet omdat jij dat verdiend hebt of omdat je dat goed kunt berekenen of zo. Maar dat ik dat nou geef uit genade. Alleen om Christus. Want dat ook inderdaad dat geschenk, hè. Dat het nou een geschenk is van Gods wegen. En dat de Heer daar nou zijn kinderen mee blij maakt. En dat hij daar ons allen nou mee nawandt. En we het allemaal ook zingen in Psalm 81. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Schenk ik zo gij smeek. Mild en overvloedig. Nou, dat is nou de God van de Bijbel. En die God zegt tegen ons. Bid. U zal gegeven worden. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is, wat is nu de zegen? Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we op Psalm 141. Het eerste en het tweede vers. ging dus over dat biddende leven. En daar gaat heel dit eerste gedeelte van Lucas 11 over, tot en met vers 13. De inhoud van dat biddende leven, de betekenis van dat biddende leven, dat God dus dat biddende leven hoort. De aansporing tot dat biddende leven, vers 9 en vers 10. En dan tenslotte de verhoring, dat de Heere dat biddende leven nu aangenaam is. En dan gebruikt de Heere weer een beeld. Hij gebruikt het beeld van een vader en een zoon. Nou, kinderen hebben wel eens honger en zo. En dan in het gewone leven zegt de Heer, als je dan een vader hebt en een kind het komt bij, papa, ik heb zo'n honger. En zou die vader dan aan zo'n kind een steen geven? Dat klinkt een beetje simpel natuurlijk, maar de Heer gebruikt het beeld. Die broden toen leken we ongeveer op een steen, een beetje grote stenen. Zou nou een vader aan een kind een steen geven? Nou, iedereen zegt, nee, natuurlijk doet een vader dat niet, anders is het wel een hele vreemde vader. En zou als een kind om een stukje vis vraagt, hij hem een slang geeft. In die tijd had je vissen, die leken wel wat op een slang en zo. Dus het zou dan hè, zoiets. En als nou een kind om een ei, hè, iets hè, naast het brood en zo zou vragen. Zou dan die vader een schorpioen, een heel gevaarlijk en giftig beeld geven. Een beest geven. Nou, iedereen die weet het antwoord op die vragen in vers 11 en vers 12, dat is nee, dat doet een goede vader niet. De Heer gebruikt het beeld. En dan zegt de Heer in vers 13, indien dan gij, dan kijkt hij naar de mensen, die boosheid, dus boze mensen, die weten uit kracht van de natuur, uit kracht van hè, de relatie die er ligt tussen vader en kind, aan hun kinderen goede gaven te geven. Dat is het beeld dat de Heer gebruikt. Boze mensen geven aan hun rebelse kinderen toch goede dingen eten en zo en noem maar op. Wat dacht u, zegt de Heer? Dat mijn vader dan de Heilige Geest niet zal geven aan degene die hem bidden. En in de Matthäus-evangelie staat dan goede dingen. Dat de Heer nou de goede dingen niet zal geven aan degene die hem bidden. Ja, dat is onmogelijk. Onze Heidelberger die zegt dan, waarom is dat gebed nou zo nodig? Omdat de Heere zijn gaven en zijn genade alleen wil geven aan degene die hem zonder ophouden daarom bidden. Kijk, en dat is het eerste wat ik dan bij dat biddende leven wil opmerken. Dat is niet nutteloos, echt niet. De wereld lacht daar natuurlijk om en de duivel die spot er een beetje mee. En van binnen ligt het ook vaak overhoop. En soms ben je er ook een beetje te lui voor. En dat komt natuurlijk ook voor geestelijke luiheid. Dat is enorm veel aanwezig. Aardse activiteit en geestelijke luiheid. Dat komt heel veel voor. Dat moet je nou niet doen. En dat beeld van die vader en die jongen. Hè, zo is nou die hemelse vader bereid en genegen om datgene te geven wat goed is. En wat geeft dan God de Vader? Nou, de Heilige Geest. Degene die hem daarom bidt. En de Geest, dat is de Geest van de genade en van de gebeden. En dan gaan we in onze tweede gedachte, dat biddende leven en hoe de Heer daar nou een zegen aan verbindt. Dan gaan we een paar dingen noemen die dus bij die zegen behoren. God de Vader geeft zijn Heilige Geest. Wie is God de Vader eigenlijk? Ja, dat is de schepper van de hemel en van de aarde. Welke rijkdommen heeft God allemaal? Nou, als we daar de Bijbel eens over nalezen. Gemeente, dan, ja, alles is van God. Dacht u nou werkelijk dat er bij God beperkingen zijn om iets te geven? Nee, let op. God geeft niet alles wat wij graag willen. Dat kun je heel duidelijk begrijpen. Het is ook niet goed als je een kind vraagt wat wil je nou hebben. Dan zegt zo'n kind nou de hele dag snoep. Maar dat is niet goed voor dat kind. Slecht voor zijn tanden, slecht voor zijn gezondheid en zo. En zo is dat ook in het geestelijke. God de Vader heeft alles. Alles heeft hij ter beschikking. Maar hij geeft wat goed is en wat nuttig is voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Wat het meest dient tot zijn eer en wat het beste is voor hun zaligheid. En daarom zegt Paulus ook. dat alle dingen zullen medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar één ding moeten we wel vasthouden. We hebben een rijke God die graag uitdeelt. Bij hem is veel verlossing. We moeten nooit de gedachte voeden dat dat bij God maar een heel mondjesmaat is en heel weinig en zo. En dat is niet de God van de Bijbel. Wel geeft God naar mate, hè, naar de mate des geloofs. Dat ligt ook aan onze geloof, het ligt ook aan onze beperkingen enzovoort. Maar er is in God overvloed. En we weten het natuurlijk, God wordt van het geven niet minder en van het inhouden ook niet meer. Er is een overvloedige mate gaven bij God aanwezig. Een rijke God voor arme mensen. Dat is het eerste wat we goed moeten weten. En als die arme mensen dan komen, hè, dan wordt er feest gevierd. Dan gaat die vader van de verloren zoon, die gaat het kalf slachten. En dan gaat hij uitdelen, want zijn jongen die is weer teruggekomen. Wordt die vader blij van. Dat staat ook in de Bijbel. Het is blijdschap over een zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering helemaal niet nodig hadden. Dus overvloed. Overvloedig. En tweede plaats, dan staat de Heilige Geest. Staat ook in de Bijbel, de Sidula staan, hè? De Heilige Geest. Geven, degene die hem binnen. Wat is de Heilige Geest? Nou, dat is de derde persoon in de drie-eenheid. We weten van God de Vader, dus de oorsprong van alles. God de Zoon, dat is de middelaar, die heeft de redding en het behoud verdiend. God en mens in één persoon. En de Heer Jezus heeft een volmaakt en een volkomen werk tot stand gebracht. Dat is ook waar de Heer al zijn kinderen op fundeert. En ik onderstreep dat nog maar even. Als we gaan sterven, gemeente, jong, oud, dan gaan er alleen maar hele arme zondaren naar de hemel. Die hebben dus allemaal van zichzelf niks mee te brengen, want dat moeten ze allemaal kwijt. En er blijft maar één over en dat is dat volkomen, volmaakte, volbrachte werk van Christus. Daar heeft God een behagen in. En hoe meer dat nou realiteit wordt in ons leven, des te beter dat voor ons is. Dus des te minder er van ons overschiet en des te meer dat volkomen en volbrachte werk van Christus overblijft. Want daar gaat het. En dat is de tweede persoon en de derde persoon, dat is de Heilige Geest. En wat doet nou de Heilige Geest? Ja, dat is de geest van wedergeboorte. He, die verwekt dat nieuwe leven. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 3. Zullen we nou zeggen, Heer, kan ik nou nog bekeerd worden? Nou, dan leert ons de Bijbel dat de Heilige Geest de geest is van wedergeboorte. Zal hij, de hemelse Vader, de Heilige Geest, de geest der wedergeboorte, nou niet geven? Degene die hem bindt, kan dan een onwedergeboren mens bidden? Nee, nou in de strikte zin, in de Bijbelse zin niet, want het is een geloofswet, dat weet u. Maar weet u, ik zou het toch maar doen. Want we moeten natuurlijk niet de kant op dat we met allerlei redeneringen onze plichten verwaarlozen. En de Puritijnen die zeiden dat altijd zo mooi. Die zegt, God werkt in de weg van des mensen plicht. En dat staat trouwens ook in onze Duitse leerregels. He, dus dat is gereformeerd. Dat we dus de Heer zoeken en zeggen, Heer, wil u nou die geest van wedergeboorte ook in mijn leven schenken? Dan moet u maar vragen, echt. Wat doet dan die geest van wedergeboorte? Nou, die maakt een dode levend. Die laat zien dat u alles kwijt bent, dat u God kwijt bent en dat, dan wordt u missend mens. Zo begint dat wonderwerk veelal van de wedergeboorte. De Heilige Geest laat ook uw zonde zien. En de Heilige Geest die maakt ook plaats voor de Heer Jezus, want het is ook de geest van Christus. Dus dat is de eerste, dat is de geest van wedergeboorte en de geest die plaats maakt voor de Heer Jezus. Het is ook de geest van vernieuwing. De Heilige Geest die vernieuwt. Het is ook de Heilige Geest van zijn woord. En het is ook de geest van de verzekeringen die het onderstreept dat het echt waar is. En doet de Heilige Geest dat door het innerlijke getuigenis. Calvijn die schrijft er ook zo vaak over in de institutie en in zijn commentaren. Dat nou de kerk des Heeren, die hebben een innerlijke leermeester. En dat is de Heilige Geest. En die getuigt. Paulus zegt dat ook in Romeinen 8 vers 16. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Is dat dan een of ander gevoel of zo? Dat hangt wel een beetje met gevoel samen. Maar dat doet de Heilige Geest door middel van dat woord. De Bijbel dus. En dat de Heilige Geest dan dat woord als het ware voor je ziel opent. En dat dat woord kracht doet in je ziel voor het eerst en elke keer opnieuw. Dat ging zo bij de Emmausgangers, weet u wel. De Heer Jezus die zegt, jongens, hoe komt dat nou dat jullie zo bedroefd zijn? En dat je... Dan lopen jullie naar Emmaus en ik had dat tegen jullie gezegd dat je naar Galilea moest gaan, want daar zou je me zien. En dan loop je hier in Emmaus in Jeruzalem en dan, ja, we hoopten en we dachten en wat gaat de Heer dan doen? Ja, wat gaat de Heer doen? Nou, wat zou u eigenlijk doen? Nou ja, een engel uit de hemel laten komen of zo. Kijk, een engel. Indrukwekkend. En Paulus zegt, al zou er een engel uit de hemel komen, die preekt een andere evangelie, die is vervloekt. Nee, dat doet de Heer niet. Doet de Heer dan een dood mens opwekken of zo? Nee, ook niet. Wat doet de Heer dan? Lucas schrijft in Lucas 24. Hij zegt, luister. En dan begint de Heer Jezus. Hebben jullie dan nooit gehoord van Adam en Eva? Ja. En wat gebeurde met Adam? Hij gevallen. En toen heeft God in Genesis 3 vers 15 een zaad beloofd. Vrouwenzaad. Gaat hij uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? Een emmerschuis. Hebben jullie dan nooit van Jacob gehoord? Ja, zeker van Jacob. En wat heeft Jacob nou gezegd toen hij ging sterven? Ja, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Totdat Silo komt. Staat in de Bijbel. Heb je wel eens gehoord van Mozes dat hij gezegd had dat er een profeet zou komen? En zo gaat de Heer dus. Een uurtje ongeveer met die man, dan loopt hij op. En hij loopt zo die bijbelteksten langs. En, ja, tenslotte gaan de wegen scheiden. En de man daar zo onder de indruk. Het woord is open, gaan we door het hart, ging branden. Heer, u moet met ons mee. Kijk, dat is nou dat getuigenis van Gods geest. Hè? Dan gaat dat woord open voor je ziel en voor je hart. Was ons hart niet brandende in ons? Dat is nou die stille onderwijzer. Die nou wijs maakt tot zaligheid. En gemeente, dat is gelukkig hoor, als we die geest ontvangen. Die geest die uit God is. Want die geest ons leert wie we zelf zijn, wie God is en wie de Jezus. En wie de God nou de God is van zijn woord. En die geest is ook de geest der verzegeling. Daar schrijft Paulus over in de Efezebrief. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar God geeft nou de Heilige Geest. Als die innerlijke onderwijzer. Aan al degenen die hem daarom bidden. En als die geest onze leidsman is. Dan krijgen we af en toe de duivel op bezoek. En de duivel zegt, hou nou maar op met al dat bidden. Want het helpt toch niet. Dan hebben we onszelf regelmatig tegen. Want dat oude mens die hangt er ook nog om je hals heen. En die zegt ook, stop er nou maar mee. Dan heb je misschien de mensen om je heen af en toe tegen. Maar je hebt God en Christus mee. En dat laat God dan ook af en toe heel duidelijk merken. En dat is hier dan ten dele. Dat is hier op aarde dan voor een stukje. En straks in de hemel. Och. Gemeente, daar komen al die arme pelgrims. Eén voor één thuis. En dan gaat die deur van de hemel open. Daar staan ze staan. Hè? Allemaal zondaren. Want echt, daar staan alleen maar zondaren straks voor de hemelpoort. Er staat niks anders dan straat, arme zondaren. Niks anders. Want alles van ons, dat gaat er echt helemaal af. En dan gaan die hemelpoorten open. Dan worden ze bekleed met de klederen des huils. Dan krijgen ze een vernieuwd lichaam. En dan mogen ze die koning eeuwig aanschouwen. Samen met al de heiligen. En dan zal God zijn. Alles en in allen. En dan staat er in de Bijbel. Dan zal de Heere weer wonen bij zijn zaas, bij zijn volk. Ze zullen, ik zal hun God zijn. En zullen mijn volk zijn. En dat is dan de hemel. Dat is dan de eeuwige heerlijkheid. Die in hun hart is opgeklommen. Maar die de Heere nu geopenbaard heeft. Aan degene die hem vrezen. Dan kun je al die pelgrims die al zijn aangekomen wel hun naast daar. Jongens, er zijn de strijd erboven. Aangekomen in dat land van Immanuel. En die stad die fundamenten heeft, en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Aangekomen op die plek waar nooit meer iemand zal zeggen ik ben ziek. En waar alle tranen van de ogen zullen zijn afgewist. Wat moet u nou doen, gemeente? Wat moet jij nou doen? Bid. En u zal gegeven worden. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 142, het 7e vers. 142, vers 7. Uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.